de dag van gisteren, dat ik al 30 jaar geleden, dus mijn geheugen is nog niet helemaal weg, zoekende was naar God. Ik bedoel, ik kom uit de katholieke kerk en ik wist het allemaal niet. Maar ik was wel op zoek. Ik wist dat God bestond en ik ben naar me opgegroeid. En ik herinner me als de dag van gisteren dat ik in een gemeente was in Breda. En er was een spreekster. En ik snap er geen bal van. Ik had me echt al een beetje achter een pilaar verscholen. Ik denk, dan ziet je me zeker niet. Maar ze zei, denk je, die man daar met dat blauwe vest aan of blauwe trui aan, wil je naar voren komen? En nou, daar zou ik helemaal niet zitten, maar ik probeerde nog verder te verschuilen, maar uiteindelijk ben ik naar voren gelopen en het was op Pinksteren. En die dag heb ik gewoon mijn leven aan de Heer gegeven en het was Pinksteren, wat doe je dan? Dan spreek je in tongen natuurlijk, dus dat kwam allemaal in één keer op me af en overweldigd door Gods geest ben ik daar ontzettend aangeraakt. En ik heb ook toen die keuze kunnen maken. En ik denk, ja, ik ben maar Albert. En is er dan gebeurd? Zie je dan God in zijn ogen of niet? Want dat was hetgeen wat ik me dan afvroeg. En ik zag daar liefde staan, heb ik Gods liefde gezien, ontmoet. Was dat de reden dat ik die keuze heb gemaakt? Ik bedoel, ze spraken woorden van, en ook later woorden van profetie over me uit, van je zult herder zijn, je zult een leraar zijn. En ik denk, ja, ik weet niet eens wat een herder is, alleen maar schapen in de hei. Dat heb ik wel eens gezien, maar een herder in een kerk, ik had geen idee. En toch weet je van, oké, als er is, dan omarm ik dat en ik zie het wel. En toen moest ik zo denken aan aan de figuur, ik heb geschreven roeping, niet voor mij. Het was nu voor mijn eerste instantie. Wie ben ik nou? Ik ken de Bijbel niet, alleen de stof eraf geveegd, of Jannie laten doen, beter gezegd. En dat was de Bijbel, mijn huwelijksbijbel, een trouwbijbel. Die stond ergens in de kast en ik wist dat hij er stond, maar ik heb hem nooit geopend. Eerlijk is braaf, ik had hem nooit geopend. En dan denk ik van, hoe is het mogelijk? Roeping, niet voor mij, doe maar de volgende, Martin. En heel vaak hoor ik jonge mensen zeggen van, wat is nou mijn roeping? Ik wil het weten. In ieder geval, wat ik vond, is in ieder geval niet om zo hard te schreeuwen. En ik denk dat dat zo is. Je roeping is, daar hoef je niet hard om te schreeuwen. Maar ik wil het wel graag weten. Waar ik over wil spreken is niet hoe je roeping eruit ziet, maar hoe kom je tot zo'n moment dat je weet van, nou sta ik in mijn roeping. Want dat is wat de Bijbel vraagt. Wandel waardig, je roeping, wandel waardig waar God je voor bedoeld heeft. Dus ik wil eigenlijk een paar over. En je weet, we hebben het vaak over liefde, maar God heeft ons eerder lief gehad als wij hem. En jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En opgedragen om de weg te gaan, vrucht te dragen, blijven de vrucht. Wat je de Vader mijn naam vraagt, zal hij je geven. Die tekst die hoorde ik natuurlijk wel, maar ik denk, wat moet ik de Vader vragen? Ik wil op een bestemming komen, ik wil iets doen. Maar als je niet weet wat, kun je hard schreeuwen. En ik wil vrucht dragen, maar hoe doe je dat dan? En het enige wat ik had is van, it's all I have. En Jezus zei alleen maar, that's all what I want. Meer wil ik niet. Ik wil alleen maar dat je komt en ik zie het wel. Doe maar de volgende. En toen dacht ik aan, hoe is Petrus aan zijn roeping gekomen? Petrus, je mag heel veel vluchten naar, de verheerlijking was hij bij. Doe maar de volgende. Hij zei, u bent de Messias. De zoon van de levende God. Petrus die visser was. En daar kom ik nog wel even op terug. Over het water lopend en erin zinken. Voeten wassen? Nee, was me dan maar helemaal. Niet alleen de voeten wassen. De verheerlijking, We kennen de haan allemaal en we kennen dat hij het oor afslaat van de soldaat. Dus als je terugdenkt aan de geschiedenis van Petrus, dan voelde ik me daar wel een beetje in thuis. Petrus kwam uit een gezin, uit een broer, Andreas, die kennen we natuurlijk allemaal. En in die tijd was het in Israël zo dat de droom van ouders was dat ze een zoon zouden krijgen die met een rabbi mee mocht gaan om ook een rabbi te worden. En dat was ook een beetje in mijn gezin. Ik kom uit een groot gezin, 14 kinderen, en een van die kinderen die moet pastoor worden, Frans, of niet, in de katholieke gezin. Of die moet minstens priester worden. Wat zeg je? Dat moet gewoon. Je moet, mag ook non worden, maar dat was voor mij niet gegeven. Maar ik weet wel dat dat een verlangen was van mijn ouders, dat er iemand priester zou worden, pastoor zou worden. En ik herinner me dat ik op zeker moment voorganger werd van de gemeente. En dat ik naar mijn moeder ging en zei van, eindelijk is gelukt, hè. Ze snapte er niks van, maar want, ja, dat kan niet, hè. Je moet dan naar het seminarie en zo. Maar een beetje heeft Petrus dat ook gehad. Die was eigenlijk mislukt. Hij werd niet gevraagd door een rabbi om mee te lopen. En hij had zijn droom, en ook zijn eigen droom, maar ook van zijn ouders, die konden niet waarmaken. Want die rabbi die kwam er niet. Die zocht alleen heel getalenteerde jongens uit die dan mee mochten lopen. En dan discipelen werden, volgelingen werden. Dus noodgedwongen werd hij samen met zijn broer werd hij visser. Een ruwe bonk moet sterk zijn om zo'n boot van 8 meter te roeien. Dat doe je niet zomaar. En dan denk ik van, hoe kan Petrus, die we allemaal kennen, en die we natuurlijk daarna leren kennen in de evangelie en in de handelingen, maar vooral in de evangelie, hoe kan zo'n rauwe bonk in hemelsnaam worden die het is geworden? Want dan moet er toch iets gebeuren. Ik was niet zo'n rauwe bonk, maar ik was wel eigenwijs, daar ben ik natuurlijk niet gebleven, maar dat was ik toen wel. En dan denk ik van, hoe kun je dan tot je roeping komen? Hoe kun je tot je bestemming komen? En er zijn heel veel verhalen over. Maar we kennen Petrus als de man die zei van, oh, je mag niet doodgaan, je moet blijven leven, je mag niet sterven. En dat Jezus moest zeggen van, wegwezen jij. Ja, dat zijn geen woorden van de hemel die je spreekt. Je spreekt alleen maar over je eigen gevoelens. Ook Petrus, die man die meeging met Jezus, maar hem ook een hele tijd in de steek liet. Als je die verhalen echt leest van zijn geschiedenis, dan verscheen hij zo af en toe eens een keer samen met Jezus. Hij was er vaak bij de discipelen, maar ook niet, lang niet altijd. Zelfs nadat Jezus verschenen was, zei Jezus tegen Petrus, ik ga naar Galilea en ik kom er ook naartoe. Waar tot ik kom. En dan wil ik het verhaal een beetje oppakken. Want daar, wat daar gebeurde, is dat Petrus had eigenlijk geen tijd. Die zei, in Johannes kunnen we het lezen, laten we maar even een stukje lezen. Want hij had Jezus wel ontmoet en hij denkt, haha, eindelijk heb ik een rabbi die me wil. Waar ik mee kan, dus hij volgde hem. Dan moet ik wel even zoeken. In Matteüs 28 staat, vers 6 en 7, toen zei een engel tegen Maria Magdala en de andere Maria, wees niet bevreesd, ga heen, bericht mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. En in vers 16 lezen we dan, en de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En hetzelfde kunnen we lezen in Marcus. Maar dan in Johannes 21, dan zijn ze weer verzameld, in Galilea nog steeds. En die Petrus die denkt van, dit gaat er niet worden. Jezus die verschijnt er niet, hij komt niet opdagen. Ik ga vissen, ik heb het wel gezien hier. Ik ik kan niet meer opwachten op Jezus, ik ga vissen. En wat doet hij? En daar kennen we natuurlijk het prachtige verhaal van zijn rehabilitatie. En daar wil ik gewoon even bij stilstaan. Omdat dat een verhaal is wat we allemaal kennen. Maar misschien dat daar het karakter van Jezus zo naar voren kan komen. In ieder geval voor mij komt. We kennen natuurlijk het verhaal van zijn verloochening. Dat hij in de tuin stond en dat een meisje zei van... Ja, we was er ook bij Jezus. En na 3 keer komt hij erachter, die haan die kraait. En hij huilde bitter. Maar in een van de vertalingen staat... Jezus keek hem aan. Heb je dat ooit gelezen? En ik denk dat... Wat moet er zijn geweest? Dat Petrus die hier staat en hij ziet daar... Jezus geslagen, gevangen genomen. En hij hoort van, ik heb Jezus verloren. Wat heeft hij dan gezien in de ogen van Jezus? Wat jongens, ik had het wel gezegd, dat fout zou lopen. Ik wist het wel, ik had het toch gezegd dat je me zou verloochenen. Zou dat de houding van Jezus zijn geweest? Zou Petrus die hem aanzag, hebben gezien? Jongen. Uit de boel met jou, hè? Onmogelijk. Hij heeft gezien, verdriet in de ogen van Jezus, van jammer dat je het niet hebt kunnen volhouden, maar ik hou wel van je. Hij heeft alleen maar ogen van liefde kunnen zien. Want anders had Petrus nooit kunnen worden in de Bijbel zoals hij geworden is. Als hij daar oordeel had gezien, had hij nooit dat stuk, die stap kunnen zetten en zeggen van... Wijd mijn lammer, wijd mijn schaap en daar ook iets mee doen. Dat is onmogelijk als je oordeel zou hebben gehad, als je dat zou hebben ervaren van Jezus. Dus het is wel heel dapper, enerzijds, om naar Galilea te gaan, terwijl je weet van, ja maar, ik heb me wel verloochend. En toch gaat hij. Dan denk je van, hoe zit het met ons? Durven wij te erkennen dat Jezus jou en mij aankijkt? Kunnen wij geloven dat Jezus jou aankijkt als je fouten hebt gemaakt, dingen fout hebt gedaan, en dat je dan kunt accepteren, maar ik ben niet afgewezen. Hij wijst mij nooit af, ik ben er gewoon voor je. En ik denk dat misschien voor mij het verhaal is van Petrus, die de ogen van Jezus ziet, en zegt van, ik mag gewoon weer naar hem toe. En hoe vaak kunnen wij onszelf veroordelen, en zeggen van, dit had ik nooit mogen doen, dit had ik niet mogen maken. Maar voor mij is het zo'n moment dat ik denk van, als Petrus Jezus ziet, of Jezus Petrus ziet, ik weet niet hoe dat werkt, elkaar ontmoeten, Jezus in de ogen kijken en dan zeggen van, ik mag weer verder. Wat ik ook heb gedaan, dat ben ik stom geweest, maar ik mag verder. Ik heb getwijfeld, ik ben teleurgesteld, ik heb allerlei dingen op mijn pad gehad die niet werkt. Jezus heeft me verschillende keer achter hem gezet en hij heeft me gezegd, hou je mond in zicht, geen tent te bouwen met die verheerlijking, onzin waar je allemaal wilt. En toch, Petrus, die moet in die ogen van Jezus hebben gekeken en gezien hebben, ik heb jou uitgekozen. Jij bent degene die ik uitgekozen heb. En hetzelfde, kijkt Jezus naar jou. Die zegt niet van, nou Pier, je bent veel te oud, jongen. Met jou kan ik niks meer, echt niet. Daar zie ik helemaal niet meer zitten met je Pier. Nee, hij zegt, Pier, je mag er zijn en je bent zo tot zegen geweest van mensen. En dan mag je blijven. Je blijft het gewoon. En dan zegt hij ook tegen Nicolette en tegen Frans en Nel en tegen ons allemaal. Van, je mag er zijn. Hij zegt niet van, jongen, wat je nou hebt gedaan, daar wil ik je niet. En Jezus had genoeg met hem meegemaakt. En die heeft genoeg met mij meegemaakt. En met jou waarschijnlijk ook. En toch zegt hij van, je mag er zijn. Dat had een tablet moeten zijn, dan had hij niet zo ver kunnen vallen. Maar ik wil gewoon een stukje lezen uit Johannes 21. Want ik denk dat daar tot uiting kwam wat in die ogen van Jezus te zien was. En hij maakte het heel praktisch. Johannes 21 vers 15. vanaf vers 15. Toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb je me waarlijk lief meer dan deze? En dan zeide tot hem: Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. En zeide tot hem: Wijd me lammeren. Hij zeide ten tweede male weder tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je me waarlijk lief? En hij zeide tot hem: Ja, Heer, gij weet dat ik u lief heb. En hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Petrus werd bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide: Heb je me lief? En hij zeide tot hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Het lijken een beetje drie keer dezelfde vragen, van heb je me lief? Maar als we heel goed lezen, dan staat er iets, gebeurt er iets heel bijzonders. En ook in de grondtekst staat de eerste keer: Petrus, heb je me waarlijk lief meer dan deze? In de agape liefde. Dus heb je mij onvoorwaardelijk lief? En dat is natuurlijk, en dan zegt hij erbij, meer dan deze. Dus de zin is: heb je me waarlijk lief meer dan deze? Dat betekent: heb je me onvoorwaardelijk lief? En meer dan deze is van: wil je al je verleden, je vistoekomst, wil je alles opgeven voor mij? Dat is de vraag. En Petrus die kent zichzelf en weet: nee, ik heb je wel lief met broederliefde. Dat is het antwoord. En dan komt Jezus dichterbij. Die zegt eerst van: heb je alles voor me over? En dan vraagt hij, even precies lezen anders. Ten tweede male: heb je me waarlijk lief? Hier was er niet meer bij, meer dan deze. Dus zijn vraag werd milder. Hij kwam dichter naar Petrus toe. Dus het was niet meer: heb je me waarlijk lief? Meer dan alles. Wil je verleden achter je laten? Dat werd al niemand gevraagd. Dus Jezus die vraagt ook aan ons van: heb je me waarlijk lief? Kun je alles geven? En dan mag je zeggen: ik heb u wel lief met broederliefde. Ik ken mezelf. Meer kan ik niet geven. En de derde keer is het nog verder terug. Heb je me lief? Punt. Niet eens meer: heb je me waarlijk lief? En ik denk dat voor mij in ieder geval dat zo cruciaal was. Dat je weet van: Jezus die vraagt niet iets onmogelijks van je. Die kent je en die weet wat jij kunt geven. Die weet van: wat jij hebt en je wilt dat geven, dat is mij genoeg. Want aan het einde zegt Jezus niet van: jou heb ik niet nodig. Want je hebt me niet onvoorwaardelijk lief. Je hebt niet die agape liefde voor me. Dat vroeg Peter, dat vroeg Jezus niet. En dat vraagt hij ook niet aan ons. Hij vraagt alleen: heb je me lief? Kun je me lief hebben? En ik denk dat die vraag van Jezus, van allerhoogste liefde die er is, tot van bij de mens komen, is hetgene wat Jezus naar jou doet, naar mij doet. Van: heb je me lief? Gewoon. Heb je me lief? Kun je me lief hebben? En hij vraagt niet de onmogelijke dingen die wij onszelf kunnen vragen. Van: ja, maar ik moet dan helemaal toegewijden, alles achter me laten. En soms, er zijn mensen, ik bedoel, Jezus die heeft me iets onmogelijks gevraagd, als ik dat menselijk bekijk. En dat verhaal kennen jullie waarschijnlijk, maar ik heb daarin Jezus letterlijk horen vragen: wil je naar Bulgarije gaan? Ja, hij raakte me daarin: ga je naar Bulgarije? Dat is voor mij onmogelijk. Want ik hield zeker toen niet van reizen. Een taal die ik niet kende, de Balkan was nog gesloten, de grenzen waren vreselijk. Communistisch denken was overal. Er waren jonge mensen van 16, 17 jaar aan de grenzen met standguns en met wapens. En ze pakte je paspoort af en dan moest je een half uur of een uur wachten of je het weer terugkreeg of niet. Onmogelijk voor mij om naar Bulgarije te gaan. Maar God heeft niet gevraagd wat onmogelijk was voor me. En soms denken we: ja, maar God vraagt er veel van me. Hij vraagt nooit wat jij niet kunt geven. Hij vraagt alleen: heb je me lief? Punt. Hij vraagt niet van: wil je alles achter je laten? En als je dat wel doet, hij heeft dat bij ons in een geleidelijk proces gedaan, zonder dat we meteen in de stress raakten. Het zijn jaren gewoon, 2-3 weken geweest. En de laatste jaren gaan we een half jaar naar Bulgarije. Maar het is iets wat God gewoon zelf voorbereidt. Hij heeft hier, of in die 3 jaar al, heeft hij Petrus voorbereid op zijn taken. En hij heeft natuurlijk een helper gestuurd. Maar kun je je voorstellen, de man die Jezus verloochende, Jezus in de ogen kijkt, Jezus die zegt, dan heb je me waarlijk lief. En hij zegt, ik zal altijd bij je zijn. Alle dagen van je leven. Dat die Petrus blijkbaar in staat is met de Heilige Geest om de mooiste preek te houden die je maar kunt voorstellen in Handelingen. In Handelingen 2. Dat is toch een prachtige preek die ik denk van, hoe kan een visser die zelf nooit heeft gepreekt van tevoren, laten we dat lees je tenminste nergens, die alleen met Jezus is meegegaan en gezegd heeft, ik heb in uw ogen gekeken en ik zie dat u me lief hebt, maar ik heb niet meer te geven. Dit is wat ik heb. En Petrus heeft ongetwijfeld een heleboel achter zich gelaten. Maar hij heeft wel van Jezus, door Jezus zijn bemoedigingen van, als je me lief hebt, dat is me genoeg. Ik kan jou gebruiken zoals jij bent. Ik heb niet meer nodig. Wat je hebt, dat wil je geven en that's it. En ik denk dat roeping in die zin iets simpels is. Roeping is niet zoeken naar wat zou God misschien voor me klaar hebben liggen. Hij brengt het op je pad. En de ene is geroepen om hier te blijven en in de aanbidding van een kerk te zitten, te besturen. Een ander die is gewoon geroepen in een huisgroep mee te doen met andere mensen. Niet iedereen heeft een roeping om naar Bulgarije te gaan. Het was wel fijn dat ze wel meer waren. Maar dat is een tweede. Maar snap je, God die roept jou zoals hij je roept. Hij zegt van, ik ken je, ik weet wat je te geven hebt. En zoals jij bent, zo wil ik je gebruiken. En die groei van Petrus, die zien we natuurlijk. En laten we eerlijk zijn, Petrus die was ook toen hij in zijn bediening stond, was hij niet al te volmaakt. Ik bedoel, het was natuurlijk prachtig dat hij naar de poorten schoon en zei van, goud en zilver heb ik niet, maar ja, ik ben genezen. Maar ik bedoel, hij heeft ook ruzie gemaakt met Paulus. Ja, toen hij, er staat in Galaten ergens, van toen zag je dat Petrus vlees had gegeten met de heidenen. En daar vond Paulus maar niks. En had Barnabas ook gedaan. Maar ik bedoel, wij mogen gelukkig ook fouten maken. We mogen ook soms wat minder consequent zijn. Maar Petrus had ook een mooie les voor. En daar zou ik me willen stoppen. En dat kunnen we vinden in de tweede brief van Petrus. Hoofdstuk 1. En misschien herken je Petrus wel. Petrus was instabiel toen hij met Jezus wandelde. Hij ging van hot naar her. Hij was altijd recht voor zijn raap. En daarmee mensen kwetsend. Geloof en ongeloof. Toen hij in het water zakte, had hij geloof dat hij er overheen kon lopen. En dan zakte hij erin. Ongeduldig. Kon hij wachten op Jezus. In Galilea. Zijn jeugd was niet al te florissant. Gewoon mens, een visser. Niet al te geleerd. Gewoon een recht toe recht aap. Recht toe recht aan. Persoon die simpel was. En ik denk dat, en hij snapt het vaak niet, dat zien we ook. En juist die persoon, die kan je God gebruiken. En waarom? Omdat hij zichzelf kende. Zei van, wat ik heb, dat krijgt. 1 Petrus wil ik graag lezen. En misschien herken je wat dingetjes die hierin staan. 2 Petrus, tweede brief van Petrus. Heb ik daar nog iets? Heb ik nog een? Nee, het laatste. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en verzaligmaker Jezus Christus. Hier herkennen we gewoon de roeping van Petrus en de roeping die wij hebben. Wij zijn gerechtvaardigd door hem. Mogen genade en vrede vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht hoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is gekomen ontvlucht bent. God heeft ons zoveel beloftes gegeven. Beloft van een goede toekomst. Hij zorgt voor je. Hij is altijd bij je. Je hebt alle macht is mij gegeven. En die geef ik ook aan jullie. Dat zijn beloftes van God. Van Jezus aan ons, aan jou. En soms vergeten we die. En daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen. Om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Ik denk dat Petrus zijn reiniging kende. Hij weet van, ik ben vergeven. Jezus heeft me aangekeken, in mijn ogen gezien. En ik ben daardoor gerechtvaardigd. En ik kan in mijn roeping lopen. Wat Paulus hier schrijft is een beetje wat je kunt terugvinden voor een groot deel in de vrucht van de geest. Geduld, volharding, geloof. Dat zijn dingen die gewoon nodig zijn om te komen tot je bestemming. Nou is de vrucht van de geest iets wat groeit. Dus als je zegt, ja maar ik ben niet altijd al te geduldig. En ik heb niet altijd volharding. Dan is wel iets wat mag groeien. En ik denk dat de vrucht van de geest hetgeen is waar we ons dan mogen uitstrekken. En zodat je pokend krijgt en zodat je gevoed wordt. Je hebt gewoon bijbellezen nodig. Je hebt de kerk nodig. Ik heb jullie nodig om te blijven groeien. En ik zeg, ben je nou nog niet uitgegroeid? Nou, ik hier hopelijk wel. Maar verder hoef ik nog lang niet uitgegroeid te zijn. Want Jezus wil je altijd nieuwe dingen leren. Hij is nooit klaar met je. En ik denk dat gewoon het antwoord is voor ons van waar ben ik wel geroepen? Ja, je bent geroepen. Hij heeft je lief gehad voordat jij hem lief had. En accepteer die liefde. Als hij in jouw ogen kijkt, durf je dan ja te zeggen. Zeggen, ik ben vergeven. Ik kan accepteren wat u met me voor hebt. Misschien mag ik doorgaan met...